Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unive, supporter van sport.
Ja, op een gegeven moment was ik 59 kilo en had ik geen energie meer om te fietsen. Ik had mezelf gewoon volledig uitgehongerd en toen kwam eigenlijk pas het besef dat ik te weinig at. En door heel veel hulp ben ik weer bovenop gekomen. En stond ik, 15 maanden na dat moment van 59 kilo met 83 kilo op de Spelen.
In zijn jeugd werd opticus astrofie bij hem geconstateerd. Een aandoening van de oogzenuwen. Momenteel heeft hij daardoor slechts 1% zicht. Het weer hield hem er niet van topsporter te worden. Sterker nog, het fietsen was zijn redding. Het gaf hem zelfvertrouwen in een periode dat hij werd gepest en het niet meer zag zitten. De fiets zorgde figuurlijk voor houvast. Hij won 2 keer Paralympisch goud op de tandem. In 2016 op de kilometer tijdrit met piloot Teun Mulder. En in 2021 met Patrick Bos op de 4 kilometer achtervolging. Ook pakte hij 3 wereldtitels. Dit is Helden de podcast. En je gaat luisteren naar een gesprek tussen Paralympisch wielerkampioen Tristan Bangma en Jasper Boks van Helden.
Tristan, welkom. Met welke wielrenner zou jij nu graag eens een keertje een dagje willen wisselen?
Ja, dan zou ik toch wel Wout van Aert zeggen.
En waarom Wout van Aert?
Ja, het is een geweldige renner. Hij kan alles, tijdrijden, sprinten, solo's, afwerken, veldrijden op de weg. Ja, prachtige renner.
Ja, ja. Kijk je veel wielrennen?
Absoluut. Ja. Als ik iets kijk op tv, dan is het wielrennen. TV kijken is voor mij best wel intensief vanwege mijn visuele beperking. En als ik dan iets kijk, is het wielrennen. Omdat dat is mijn allergrootste passie. En dat doe ik heel graag.
Ja, ja. En jij woont in Apeldoorn. En deze podcast nemen we nu op op Papendal, waar je ook geregeld komt. Kun je aangeven hoe lastig het is voor jou om hier naar Papendal te komen? Wat vind jij allemaal op je weg op een dag dat jij deze kant op moet komen?
Ja, lastig wil ik het niet noemen. Ik zeg altijd, voor alles is een oplossing. En ik kan geen auto rijden. In de auto is het een half uurtje vanaf Apeldoorn hier naar Papendal. En ik moet dan met OV en dat is 1 uur en 3 kwartier. Dus het kost meer tijd. Dat is zeker een nadeel. Maar ja, als visueel beperkte moet je je daar gewoon aan toegeven. En ik heb het al zo vaak gedaan nu dat ik het eigenlijk blindelings weet waar ik moet zijn en om hier te komen. Het grootste issue hier naartoe vind ik soms nog wel stoplichten. Dus bijvoorbeeld hier bij Papendal, als ik hier bij Van der Valk uitstap. Het stoplicht is heel ver weg. En hier hebben ze bijvoorbeeld dan niet zo'n tikje. Nou ja, jullie kennen het wel, een tikje bij een stoplicht. Als die op groen gaat, gaat het tikje harder tikken. Dat is hier dan niet. Nou ja, zulke dingen loop ik dan tegenaan. En voor de rest weet ik mijn weg eigenlijk heel goed te vinden.
Ja, want voor de luisteraars, ik zie helemaal niets aan jou. Je kijkt me aan alsof er niets aan de hand is. We zien echt niet dat jij een visuele beperking hebt. Toch heb je maar een zicht van 1%. Kun jij uitleggen aan de luisteraars wat jij ongeveer ziet?
Dat kan ik proberen te doen, want het is best wel lastig om het uit te leggen. Omdat ik weet niet hoe het is om goed te zien. Ik heb in het verleden wel beter gezien. Op mijn 8e kwamen we erachter dat ik dan opticus atrofie heb. Ja. Toen had ik nog een zichtsvermogen van 25%. Het is in de jaren daarna heel erg afgenomen, tot nu dan 1%. En die percentages zeggen ook niet altijd alles. Ze plakken er dan een percentage op, maar dat is echt per oogaandoening ook anders. Je kunt het zien als dat ik door een groot mistveld kijk. Als je een plastic zakje voor je ogen houdt, dan is het heel erg wazig. Ik heb dus wel mijn hele gezichtsveld. Dus ik zie contouren, ik zie wel dat er iets is. Maar wat er dan is, dat is heel erg moeilijk. Soms mis ik een stoeprandje of mis ik een oneffenheid in de weg. Maar voor de rest loop ik niet zo snel ergens tegenaan. Dus ik zie dan wel iets. En of het dan een prullenbak is of een bankje. Ik zie wel dat er iets is. Maar soms kun je dingen logisch plaatsen. Soms weet ik het ook oprecht niet. En als ik jullie vanavond zou tegenkomen in de supermarkt, zou ik jullie niet herkennen.
Nee.
Dus dan zou je echt moeten gaan praten of je naam noemen, of ik zou je aan je stem herkennen. Mm-hmm. Dat is soms nog wel het moeilijkste, mensen herkennen.
Ja, ja. Want ik zie hier bijvoorbeeld ook niet een stok staan. Die heb je dan niet nodig in het dagelijks leven.
Nou ja, mijn moeder vindt van wel. Maar ik ben best wel eigenwijs daarin ook. Ik zeg altijd, zolang ik het kan, dan wil ik alles proberen. En dat gaat heel erg goed. Dus misschien moet het eerst ook een keer echt fout gaan voordat ik dat meer ga beseffen. Misschien ook een beetje stom. Maar aan de andere kant ben ik ook heel blij met wat ik nu allemaal kan. En overdag zou het ook echt nog niet hoeven nu. In het donker zou ik het misschien wel wat vaker moeten doen. Omdat het dan is het echt donker voor mij.
Ja, ja Tristan, we gaan in deze podcast over dit soort zaken ook nog wat dieper in. We willen eigenlijk jouw leven en je carrière doornemen aan de hand van fragmenten. We gaan naar de eerste, ben je er klaar voor?
Ja hoor.
Hey Chibbe, Tristan, Teun hier. Vaak denk ik nog terug aan onze reis die we samen hebben beleefd richting Rio de Janeiro. De dieptepunten, maar bovenal de hoogtepunten. En vooral die mooie gouden plak die we samen wonnen op de kilometer tijdrit. Ik heb je leren kennen als een serieuze, grappige en hardwerkende topper. Maar wat ik het mooiste vind van onze tijd samen is de vriendschap. Echte vriendschap die is ontstaan na al die jaren. Ondanks dat we elkaar niet meer zo vaak zien, is die vriendschap er echt. En ik hoop je snel weer te zien, topper.
We hoorden oud-baanwielrenner Teun Mulder. Hij werd eind 2014 jouw piloot. En de samenwerking werd bekroond met Paralympisch Goud in Rio op de kilometer tijdrit. Was dat het mooiste moment van je leven?
Ten eerste een fantastisch bericht. Teun en ik, dat is echt een fantastische tijd geweest. En we hebben zulke mooie dingen samen meegemaakt. Het vertrouwen, de mens, Teun. En uiteindelijk wat Teun ook zegt, goud in Rio. In een magische tijd onder de minuut op de kilometer. Dat was prachtig. En nog steeds kippenvel. En het ontroert me ook een beetje. Dat zien jullie misschien wel. Ik vind het echt schitterend. De mooiste, dat wil ik niet zeggen. Want ik wil niet titels met elkaar vergelijken. Maar de tijd samen, dat is echt een tijd dat ga ik nooit meer vergeten. Dat was prachtig om dat samen te doen op de tandem. En de vriendschap die er is, dat is echt schitterend. En dat is ook goud.
Want hoe kwam die samenwerking met Teun Mulder, die natuurlijk zelf als baansprinter Olympisch brons heeft gehaald en wereldtitels heeft gehaald. Hoe kwam die samenwerking tot stand?
Ja, Teun die was na 2012, daar die zelf nog een brons won op de Keirin. Ja. Was hij eigenlijk op zoek naar een nieuwe uitdaging. En die is in overleg gegaan met onze voormalige bondscoach. En zo vond hij die uitdaging eigenlijk in de tandem. En toen waren ze op zoek naar iemand voor achterop bij Teun, dus de stoker voor Teun. En dat moest een explosief iemand zijn die goed uit de voeten kon op de kilometer. En toen hebben verschillende stokers, dus achterrijders, hebben testjes gedaan. En ik kwam eigenlijk toen net om de hoek kijken. En toen na 2 jaar wat proberen met verschillende jongens, probeerde ik het dus ook eind 2014 een keer met Teun. En toen zat ik er inmiddels ongeveer 2 jaar, deed ik ook tandemwielrennen op wedstrijdniveau dan. Toen bleek wel dat ik de match was met Teun. En dat ging gelijk ontzettend goed.
Toen was je nog maar 16 of zo, hè?
Zoiets. Ja, ja. 16, 17. Ja. Nee, 16. Ja, op de Spelen in 2016 was ik 18. Dus ik was nog super jong. En voor mij was dat wel echt een soort van droom die uitkwam. Dat ik met Teun Mulder mocht fietsen. En toen keek ik ook nog echt wel een beetje op tegen Teun. Teun is een van de grootste baanwielrenners van Nederland. En dan mag ik dan mee gaan fietsen. En dat was echt super speciaal. En dan leer je de mens Teun kennen. En dat is prachtig. Dat is echt schitterend.
Hij zegt, jullie hebben niet zo heel veel contact meer. Maar af en toe nog een appje? Of laat hij van zich horen als je het ergens goed hebt gedaan?
Absoluut. We hebben natuurlijk nu allebei een beetje een ander leven. Teun is meer het gewone leven met een gezin en gewoon werk. Ik reis nog de hele wereld over voor de sport. En we hebben absoluut af en toe via de app contact. Ik ben vorig jaar nog een keer bij ze geweest. En dan is het gelijk weer als van ouds. En komen de grapjes weer uit de hoge hoed. En hebben we heel veel lol. Dus die vriendschap is er absoluut. Maar je leidt nu ieder meer je eigen leven.
Hij had het ook over dieptepunten. Niet alleen over de hoogtepunten. Wat waren de dieptepunten in aanloop naar de Spelen in Rio? In die 2 jaar dat jullie samen werkten?
Ja, ik heb een voedingsprobleem gehad. En daarnaast heb ik een gescheurde meniscus gehad, dus nog een blessure. Nee, dat zijn denk ik wel de twee mindere stukken uit onze aanloop richting Rio. Vooral het voedingsprobleem was wel echt heel heftig. En dat was voor mij heftig, maar ook voor mijn omgeving. Niet alleen voor Teun. En ik ben Teun heel dankbaar dat hij al die tijd het vertrouwen heeft gehouden in mij. En in mijn omgeving dat ik er weer zou komen. En dat hij daar ook heel veel in heeft betekend om weer de oude Tristan te worden. En dat was zeker niet makkelijk. Maar uiteindelijk zijn we er doorheen gekomen en stonden we er op het juiste moment.
Want voor de luisteraars, een voedingsprobleem, waar moet ik dan aan denken?
Ja, ik dacht minder eten, dan ga ik harder van fietsen. En dat is absoluut niet waar. Op een gegeven moment was ik 59 kilo en had ik geen energie meer om te fietsen. Ik had mezelf gewoon volledig uitgehongerd. En toen kwam eigenlijk pas het besef dat ik te weinig at. En door heel veel hulp van een psycholoog, ook een voedingsdeskundige, ook mijn ouders, steun, de coach, ben ik weer bovenop gekomen. En stond ik, 15 maanden na dat moment van 59 kilo met 83 kilo op de Spelen.
Zo.
Dat was een heel groot verschil. En niet alleen een verschil in gewicht, maar ook een verschil in vermogen en energie die ik had. Dat was een moeilijke weg, maar uiteindelijk heel veel van geleerd. En heeft het me ook weer sterker gemaakt.
Want jij was zo obsessief met je sport bezig dat je dacht van ik laat al het eten maar staan.
Nou ja, ik dacht echt van bij wielrennen hoort, of bij sporten, topsporten hoort, gezond eten. En in het begin is dat, of in essentie is dat natuurlijk ook zo. En dat is nog steeds zo, nu ook voor mij, voor elke sporter. Alleen, ik sloeg er gewoon helemaal in door. En ik dacht, op een gegeven moment had ik het niet meer door dat ik echt te weinig voeding innam. En op een gegeven moment was het ook gewoon een kick om 2000 calorieën te verbranden. Maar dan op een dag ook maar 2000 calorieën te eten. Ja, dat gaat niet meer goed natuurlijk als je dat weken, maanden achter elkaar doet. En je directe omgeving heeft het dan ook niet altijd door, omdat die je elke dag zien. En die zien die verschillen misschien niet zo erg meer. En op een gegeven moment, toen ik echt niet meer kon fietsen, toen ging het eigenlijk pas bij mezelf echt doordringen dat het echt niet goed was. En, ja. Ja, als ik erop terugkijk, dan heb ik mezelf heel veel pijn gedaan, maar ook echt mensen in mijn omgeving. En dat vind ik misschien nog wel het ergste, dat ik richting mijn familie en mijn naasten niet... ik was niet Tristan, ik was helemaal geen leuk persoon in die tijd. En ik ben heel erg blij dat ze me ook toen hebben gesteund en dat ik, dat ik er sterker uit ben gekomen.
Ja. Zou je dat omschrijven als anorexia dan, wat je hebt gehad?
Nou ja, zo is het niet door doktoren of iemand genoemd, maar... Ja, het komt er wel in de buurt. Ja, en misschien is dat het wel. Ja.
En hoe kom je daar dan vanaf?
Ja, door heel veel gesprekken met mensen. En uiteindelijk toch ook wel de wil in mezelf om wel weer die sterke wielrenner te worden. En ik had één droom en dat was goud winnen op de Spelen. En daardoor hoort dat dan ook bij. Maar ook gewoon door hardheid van de mensen in mijn omgeving. Dus dat mijn moeder me eten opschept en zegt, we blijven net zo lang zitten tot je het op hebt. Of ook gewoon snoepen. Dus dat verwacht je niet als sporter. Ook gewoon wel M&M's en chips eten om maar weer wat vet te krijgen. Om maar die energie binnen te krijgen. En om volle kwark, volle yoghurt, volle melk. Allemaal heel moeilijk. Maar als het je verplicht wordt en je hebt geen andere keuze, dan... Dan komt het vanzelf. En dat was echt super moeilijk. En als ik eraan terugdenk, dan moet ik er ook wel een beetje om lachen dat ik 's avonds mijn schaaltje M&M stond af te wegen. Of het slaat helemaal nergens op natuurlijk. Maar destijds zat ik er zo in dat nodig was.
Ja, we hebben ook taart meegenomen voor je vandaag.
Ja, super. ja, lekker hoor.
Hey, maar hoe belangrijk was Teun Mulder voor jou in die periode? We hoorden net natuurlijk het bericht. Was hij streng voor je? Kon hij je helpen?
Nee, hij begreep me heel erg. En ik denk dat dat uiteindelijk ook heel erg geholpen heeft. En het vertrouwen ook van, kom op Tristan, we gaan ervoor en we gaan samen komen hier doorheen. En Teun had natuurlijk ook kunnen zeggen van, ik ga met iemand anders fietsen.
Ja.
Maar uiteindelijk heeft hij dat vertrouwen in mij gehouden. En samen zijn we er doorheen gekomen. En Ja, Teun is echt een leermeester voor mij geweest. Zowel op dit vlak, maar ook gewoon met spanning omgaan richting een wedstrijd. Gewoon de rust, de lol om het fietsen heen. Ik was altijd heel streng voor mezelf. En Teun heeft wel echt met mij ook in laten zien dat het gewoon geweldig is wat we doen. En dat we ook echt ervan mogen genieten. En dat het niet alleen maar gaat om in een cocon leven. En dat je in een Olympisch dorp ook af en toe wel eens wat leuk mag doen. Ja. En tijd mag besteden aan familie en eens een keer een uurtje minder trainen. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.
Ja, de weg die jij hebt bewandeld richting tweevoudig Paralympisch kampioen en drievoudig wereldkampioen, die is niet vanzelf gegaan. Tot je zevende een redelijk normale jeugd in Friesland, hè?
Mm-hmm.
Krantenwijk had je.
Ja.
Zat op korfbal. Gooide de ballen erin vanaf de middellijn zo'n
zeker,
beetje.
Zeker, ja. Ik was te fanatiek ook.
En in groep 4 van de basisschool begonnen de problemen met je zicht. Hoe ontstonden die?
Ja, eigenlijk omdat ik een vast plekje kreeg achter in de klas. We kwamen de eerste schooldag op school, vast plekje achter in de klas. En in groep 3-4 begin je natuurlijk echt met leren. Dus woordjes, Maro's, Vis. Nou ja, jullie kennen het waarschijnlijk allemaal wel. Ik kon gewoon de stof niet volgen. Dus wat de juffrouw op het bord schreef, dat kon ik gewoon simpelweg niet lezen. En in eerste instantie dachten we misschien gewoon een bril. Mm-hmm. Mijn vader heeft Sjempot in zijn frame zitten. Dus dat zou helemaal niet gek zijn. Dus naar de opticien en een brilletje. Want er leek ook wel iets te zijn. Maar dat hielp helemaal niet. Dus uiteindelijk naar de huisarts en doorverwezen naar het ziekenhuis in Drachten. En daar werd eigenlijk ook gewoon gezegd, het is een bril, dus er is verder niks aan de hand. Wel gewoon weer geprobeerd op school. Het lukte, maar ik zat echt wel te turen. En ik weet nog heel goed dat ik echt het idee had van, wat is er aan de hand? Ik heb echt het idee dat ik achter de feiten aanloop. En ik was natuurlijk nog heel jong, alleen toch merk je dan ook dat er iets niet klopt. En uiteindelijk weer naar de huisarts doorverwezen naar Groningen, het UMCG. En daar werd wel gelijk gezegd, er is meer aan de hand. En toen werd een opticus atrofie geconstateerd.
Ja, wat deed dat met een jongen van 7 à 8?
Ja, op dat moment begreep ik denk ik nog niet echt hoeveel impact dat zou hebben op de rest van mijn leven. Ik denk, het had wel echt een soort van bevestiging van, ik ben niet gek. Dus mm-hmm. Dan konden we wel op zoek gaan naar oplossingen. Dus een plekje voor in de klas. En op dat moment zag ik nog veel meer dan nu. Dus kon ik het allemaal nog prima volgen. Naarmate de jaren vorderden en dat ook slechter werd, mijn zicht, ging je wel steeds meer doorhebben van wat dat ging betekenen voor de rest van mijn leven. En meer hulpmiddelen, aanpassingen. Dus steeds meer het besef dat je toch wel een beetje anders bent dan anderen. En dat uitte zich dan ook wel in pesterijen. Dus op school komen, je gymtas wordt afgepakt, in de bosjes gegooid. En je kan hem toch niet terugvinden. Nu denk ik ook, waar gaat het over? Alleen, toen was dat natuurlijk heel groot. Dat was verschrikkelijk. Een hele nare periode. Dus echt gewoon door mijn visuele beperking was ik het haasje. En dat is heel hard en heel, heel moeilijk.
Hoe moeilijk is het om dan met die onmacht om te moeten gaan? Dat je...
Ja, nee, ik werd altijd heel snel boos. Dus ik was altijd degene die erop insloeg. En,
dat vonden ze ook wel leuk?
Ja, dat vonden ze wel grappig. Ja, dat vonden ze heel grappig. Ik kwam vaak huilend thuis. En dan hadden mijn ouders echt zoiets van, doe nou even. Wat niet zo aanstellen. En ik neem mijn ouders niks kwalijk, hoor. Ik ben heel blij met de manier waarop zij ermee om zijn gegaan. Ze hebben altijd gezegd van, probeer alles. Je bent niet zielig. Je bent gewoon een normale jongen. En je ziet wat minder. Ik denk dat er uiteindelijk wel ook voor heeft gezorgd dat ik hier nu zit, hoe ik hier zit. Die pesterijen waren verschrikkelijk. En ik reageerde dan altijd, of ik sloeg er altijd op in op het moment dat de juf of meester het wel zag. En zij deden het wel achter de rug om natuurlijk. Dus ik was altijd degene die het gedaan had. En dat was wel heel, heel moeilijk.
Ja. Had je wel vriendjes?
Zeker, ja. Ja, Mark. Dat is een hele... Heel mooi, hij woonde op een boerderij en we hadden samen een huttenclub. En verkochten appels aan de weg en bouwden hutten en waren altijd buiten. Geweldig, dat is prachtig. En dus ook heel veel mooie dingen meegemaakt.
Ja. En dan ga je op een gegeven moment naar de middelbare school natuurlijk. Kom je weer met een nieuwe groep mensen krijgen dan te maken. Ging Mark mee?
Ja, zeker. Maar we kwamen wel allemaal in een andere klas. En ik had wel echt het idee van, nu komt er een nieuwe periode. Dus ik kan nu de basisschool afsluiten. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving. Dus nu wordt het vast beter. Maar dat was eigenlijk niet zo. Het werd gewoon niet echt begrepen. En omdat mijn zicht ook minder werd nog weer... werd ik steeds meer op mezelf aangewezen. Dus ik kon op een gegeven moment bijvoorbeeld niet meer zelfstandig naar school fietsen. Want ik fietste in die tijd nog gewoon normaal solo op een normale stadsfiets. 6 kilometer van Donkerbroek naar Oosterwolde. Op een gegeven moment kon dat niet meer. En moest ik met de bus in het donker met een stok. Dat waren allemaal dingen die heel veel impact hadden. Omdat je stond er toch een beetje alleen voor. Je kwam alleen aan op school en... je had niet meegekregen wat er besproken was op de fiets. In de klas zat ik met een verrekijkerbril op. Dat vond iedereen natuurlijk heel grappig. Iedereen zit in de puberteit. En alles wat anders is dan de standaard is heel leuk. Dat uit ik dan ook weer in gedrag. In brutaal zijn richting docenten. Om toch maar een beetje populair proberen te zijn. En proberen erbij te horen. En daar was ik dan dus ook altijd weer het haasje. Dus ik ben wel een aantal keer door mijn vader opgehaald bij de leidinggevende. Dat ik helemaal, helemaal geflipt was. Ik was daar zeker niet mezelf. Ik was heel erg zoekende van hoe kan ik mezelf zijn. En voor mijn gevoel kon ik niet mezelf zijn. Ook omdat ik dus anders was dan anderen.
Dus je had heel veel moeite om je handicap eigenlijk een plek te geven.
Ja, de acceptatie was echt... onwijs moeilijk, ja, zeker. En ook echt wel echt heel diep in de put gezeten. Dus ook echt dat ik echt thuis zat van... ik heb echt geen zin om morgen weer naar school te gaan. Op de rand van mijn bed, met tranen in mijn ogen. En echt zover dat ik echt op een gegeven moment ook dacht van... wil ik dit nog wel? Wil ik nog wel hier zijn? Dat was heel moeilijk. Een hele moeilijke tijd. En,
heb je dat ook zo uitgesproken richting je vader en moeder? Dat je die twijfels had of je hier nog wel wilde zijn?
Ik weet eigenlijk niet zo goed meer of ik dat toen echt heb uitgesproken. Maar ik weet nog wel dat we uiteindelijk naar een psycholoog zijn gegaan. Ik had een ambulant begeleider op de middelbare school. En dan kwam ik 1 keer per week had ik daar een gesprek. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Tristan, het gaat niet goed met je. En toen had ik echt zoiets van... Wauw, iemand begrijpt me. Iemand heeft door dat ik niet mezelf ben. Toen kwam weer een beetje het licht in de tunnel, in de put, zeg maar. En met haar zijn we dan gaan kijken naar oplossingen. Dus met docenten in gesprek. En hoe kunnen we het zo goed mogelijk vormgeven voor Tristan... dat hij zijn diploma haalt, maar dat hij ook kan zijn wie die is.
Ja.
Daar hebben we toen een weg in gezocht. En in gesprek met een psycholoog en met mijn ouders. En toen ben ik langzaam wel weer het licht gaan zien en ging het weer beter. En toen kwam de sport ook. Dus het was eigenlijk een combinatie van die twee dingen... die ervoor gezorgd hebben... Dat ik weer langzaam mezelf kon zijn. Ja. En weer kansen zag.
Lijkt me eenzaam te zijn geweest.
Zeker, ja, dat was het heel erg. Dat was zeker niet makkelijk. En ik denk dat het vooral ook... Dat het voor mijzelf wel heel erg een probleem was dat ik alles heel groot maakte. Dus nu is het soms heel makkelijk dat ik iets groot maak, omdat ik het dan kan lezen, lekker groot inzoomen. Maar toen vergrootte ik ook alles uit. Dus elk klein dingetje was heel groot. Dus ik liep met de stok door het dorp naar het busstation. En dan had ik het idee dat ik het hele dorp wakker maakte. Maar dat slaat nergens op, die gedachte. Dat is helemaal niet zo, maar dat maak je er dan zelf van. En als ik daarop terugdenk, dan heb ik het mezelf ook heel moeilijk gemaakt.
Wat heb je geleerd van die gesprekken met die psycholoog dan? Hoe zorgde dat ervoor dat het voor jou wel op zijn plek ging vallen? Dat je wel licht zag aan het eind van de
tunnel? Toch dat ik er gewoon mag zijn. En dat het dat ik ook ondanks mijn visuele beperking... dat ik misschien wel eenzaam was op dat moment. Maar dat ik wel gewoon er mag zijn. En dat ik mezelf mag zijn. En dat het... dat iedereen ook iets heeft. Dus dat ik ben dan slechtziend, maar iemand anders heeft alweer wat anders. En ik denk dat die spiegel destijds, zeg maar, van... ook gewoon wel de positieve dingen. Dus je bent topscorer in het korfbalteam. En je had wel allemaal 8. Daar mag je ook gewoon heel blij mee zijn. Dus Ja, daar keek ik helemaal niet naar, naar de goede dingen. Ik keek alleen maar naar het slechte en het slechtziend zijn en het anders zijn dan anderen. Maar ja, dat ik elk weekend met meerdere teams meespeelde en geliefd was in bij de vereniging. Ja, daar keek ik niet naar. Ja, en ik denk dat dat ook wel heel erg geholpen heeft uiteindelijk om dat licht inderdaad weer te zien.
Tot welke leeftijd heb je gekorfbald?
Ja, eigenlijk tot ik ging wielrennen. Echt okay. Wielrennen op wedstrijdniveau dan. Ik fietste al wel op de tandem met mijn vader. Ja, ik denk tot een jaar of 15 heb ik gekorfbald, ja.
En heb je de mensen die jou in het verleden hebben gepest, heb je die nog wel gesproken daarna?
Zeker, ja. Ja, nee, ja, wel grappig. Na Rio werd ik gehuldigd in eigen dorp en ook door de grote pestkoppen. Ja, weet je, ik ben helemaal niet boos op hun. Of zo werkt het ook. Ja, helaas werkt het ook zo. En ik ben zelf ook wel eens niet lief geweest tegen iemand. Dus ja, we zijn nu allemaal volwassen en kunnen nu gewoon ja, ook weer lachen met elkaar. En volgens mij hebben we het nog wel kort over gehad toen. Maar ja, weet je, dat ligt achter ons. En,
ja, excuses gemaakt van hun kant?
Oh, dat weet ik niet. Niet op deze manier. Nee, maar weet je, ik wil daar ook weer niet te veel bij stilstaan. Nee. En uiteindelijk stond ik daar met een gouden plak. En dan moesten zij mij huldigen. Dus ja, nou ja, dat was toch wel een beetje een lekker gevoel, moet ik zeggen. Dus ja, weet je, de cirkel is rond.
Helemaal goed. Ik ga met je naar het volgende fragment. Ja.
Als supporter van sport geeft Univ iedereen de kans om te kunnen sporten en bewegen. Jong, oud, met en zonder beperking. Om gezond en fit te blijven, je goed te voelen en mensen te leren kennen, is bewegen het sleutelwoord. En belangrijk voor ons allemaal.
Hey Tristan, Patrick hier. Wat mooi dat je nu te gast bent in deze podcast en je verhaal kan vertellen. Niet alleen je verhaal over je succesvolle sportprestaties, maar ook het verhaal over je leven. Ik denk dat je een inspiratie bent voor velen. Je bent een jongen die alles goed op orde heeft, een studie, een appartement in Spanje. En je kan ook nog eens heel hard fietsen. Dat allemaal ondanks een handicap. Een handicap die jij je leven helemaal niet laat bepalen. Ik ben er heel trots op. Ga zo door en ik zie je snel weer.
Eerste reactie van jouw piloot Patrick Bos. Wat denk je als je dit hoort?
Ja, schitterend ook. Nou ja, net als steun is dit ook een gouden samenwerking. En ja, mijn eerste keer op de baan. Of eigenlijk de aanzet tot wedstrijd fietsen op de tandem is Patrick. En dat is wel heel mooi dat we dan nu samen een team zijn.
Ja, want leg dat eens uit dan.
Ja, ik zat in Londen met mijn ouders naar de Paralympische Spelen te kijken op tv. En toen wonnen Patrick en Rinne Oost, zijn voormalig stoker, wonnen daar brons. En toen zei ik, pap, mam, dit wil ik ook. En ja, uiteindelijk, een paar maanden daarna was ik op de Paralympische Talentendag, werd ik eruit gepikt. En later dat jaar mocht ik ook nog met Patrick op de baan fietsen in Omnisport. En ik weet nog heel goed hoe dat die dag ging. Dus 's ochtends mijn vader, op zaterdagochtend mijn vader met mij in de auto van Donkerbroek naar Apeldoorn. Voor mijn gevoel een wereldreis. Ja, het is maar een uurtje rijden. Ik was knijter zenuwachtig. En ik mocht met Patrick Bos op de tandem gaan fietsen. En ja, dan fietsten we op de baan. En Patrick zei alleen maar rustig Tristan, rustig Tristan, rustig Tristan. En ja, weet je, dat vergeet ik nooit meer. En dat we dan nu samen een team zijn. En ja, wat we allemaal bereikt hebben, dat is prachtig. En ja, een hele mooie samenwerking. En ik hoop dat we nog heel veel mooie dingen ook gaan doen de komende jaren.
Want de samenwerking begon na de Spelen van 2016. Toen zwaaide Teun Mulder af. En je ging verder met Patrick. Hoe werkt dat dan? Ben jij op Patrick afgestapt? Of is Patrick op jou afgestapt?
Eigenlijk weet ik niet meer precies wie met wie contact zocht. Maar eigenlijk al die tijd hebben we heel goed contact gehad. In 2013 heb ik zelfs met Patrick nog een NK-baan gereden. Toen versloegen we Teun. Dus dat is ook nog wel was heel spectaculair ook. In een sprint. En ja, we hebben altijd gewoon, we zaten in hetzelfde team. Dus we waren nog heel veel op pad samen. En in Rio zaten we in hetzelfde appartement. Dus we zagen elkaar elke dag. Ja, en na Rio, ja, ik weet niet meer wie met wie. Maar we hebben gewoon contact gehad. En hebben een keer een kop koffie samen gedronken. En ja, toen was het wel vrij snel duidelijk van, we gaan het samen proberen. En in 2017 gingen we al drie weken samen naar Mallorca in januari. Dus ja, we gingen er wel echt voor samen. En ja, dat betaalt zich nu uit.
Met Patrick Bos maakte je ook de transformatie van sprinter, wat je eigenlijk was samen met Teun, naar meer een renner op de duur onderdelen. Wat past beter bij je?
Ja, ik ben uiteindelijk gaan fietsen. Of het fietsen begon bij mij omdat ik het lange afstand fietsen, dus het buiten zijn, heel erg mooi vond. En uiteindelijk bleek ik dan heel veel aanleg te hebben voor de sprint. Ja, en uiteindelijk ben ik wel blij, denk ik, dat ik nu weer meer de duur doe. Omdat voor de kilometer ben je gewoon heel veel op de baan. En heel veel is het best wel. Ben je veel binnen, is het heel beperkt eigenlijk. Ook qua wedstrijdprogramma. Ik denk dat dit ook gewoon heel goed bij me ligt. Dus als ik. Als ik mezelf, zeg maar, ik zei net Wout van Aert in het begin. En ik denk wel dat ik ook, ik ben echt wel een beetje die wegsprinter. Dus wel met inhoud, maar ja, wel explosief. En ik ben absoluut geen Wout van Aert hoor. Alleen, dat is wel hoe ik als renner ben. En ik denk dus daarom dat de duur nu ook gewoon heel goed bij me past.
Ja.
Ik heb en daarom ook de achtervolging. Dus ja, een korte inspanning.
Ik heb net ook nog eventjes het filmpje op YouTube gekeken van de Paralympische finale. Waarin je niet zomaar wint. Nee, je haalt gewoon de regerend Olympisch kampioen. Die haal je gewoon in. Mm-hmm. Volgens mij was het na 4000 meter, na 3250 meter was het klaar.
Ja, klopt.
Want je had hem ingehaald. Mm-hmm. Dat is ook niet een klein beetje winnen dan, hè?
Nee, ja, we waren die dag wel echt de beste. En we hadden in de kwalificatie, Patrick en ik, dan een wereldrecord gereden. En ook een magisch record. Nee, ik zei net onder de minuut op de kilometer in Rio. En dan onder de 4 minuten op de 4 kilometer in Tokio. Nou ja, hoe mooi wil je het hebben? We hadden het er wel eens over gehad. Maar dat het dan lukt, dat is echt bizar. Dat is, dat had ik van tevoren niet durven dromen. En we waren in de finale nog sneller onderweg. Totdat we ze inhaalden en toen was het klaar. Eigenlijk wel jammer dan ook weer dat je dan niet nog een nieuw wereldrecord rijdt. Maar voor nu was het goed, want Patrick's zadel was gezakt. En het was allemaal. We waren al lang blij dat het klaar was. Dat niet het zadel afbrak of weet ik het. Het was prachtig, euforie.
Ja, en Patrick Bos had het net ook even over een appartementje in Spanje. Vertel eens.
Ja,
gaan de zaken goed?
Nou ja, een appartementje in de Sierra Nevada op hoogte. Voor Tokio de voorbereiding gedaan. En eigenlijk wel echt verliefd geworden op het gebied daar. Gewoon mooi weergarantie, Zuid-Spanje. Dus dat is natuurlijk de perfecte omstandigheden om te trainen. En op hoogte, in de bergen, rust. In de zomer is het er echt heel rustig. En in de winter is het een wintersportgebied. Een beetje als investering. Ook voor de verhuur in de winter. Maar ook voor mezelf. In de zomer om er gewoon veel op hoogte te zijn. En om 3 maanden per jaar daar wat te huren. Vind ik een beetje zonde. Als je het dan kan aflossen, dan komt het ook nog een beetje naar je toe. Dat is super fijn. En ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen.
Ja. Als je nou terugredeneert, is de fiets jouw redding geweest?
Ja, misschien wel. Ja, ik denk de sport heeft me wel echt enorm gevormd als mens. Dus hoe ik hier nu zit als mens en hoe ik nu praat als, als persoon. Hoe ik in het leven sta, hoe ik over het leven nadenk. Dan heeft de sport daar een hele grote rol in gehad.
En hoe verloopt de samenwerking met Patrick nu? Jullie zijn dan ook een team. Je moet zelf proberen de broek omhoog te houden in deze tijd. Hè? Mm-hmm. Hoe doen jullie dat?
Nou ja, zoals je zegt, we zijn echt op onszelf aangewezen. Dus WK's en de Spelen worden allemaal heel goed geregeld vanuit de bond. Maar bijvoorbeeld wereldbekers, trainingskampen, dat is allemaal op eigen gelegenheid. Dus dan zijn we onze eigen commerciële ploeg. We hebben hele mooie sponsoren om ons heen. Zoals Unive, DHL, hele mooie grote partijen die ons daarin ondersteunen. Dus dan kunnen we alles doen wat nodig is om te presteren op het hoogste niveau. Dus bijvoorbeeld in april gaan we weer naar wereldbekers in Italië, België. Dan hebben we een busje van Sixt via DHL. En die laden we vol met al ons materiaal. En dan doe ik boodschappen voor de hele week. En nemen de tuinslang mee om de fiets schoon te maken. Gereedschapkoffer, recovery broek. We zijn alles. Onze eigen teammanager, verzorger, mechanieker. Zo gaan we op pad. En natuurlijk valt er dan nog heel veel te winnen. Maar aan de andere kant, als je het vergelijkt met een aantal jaar geleden, hebben we een enorme stap gezet. En zijn we enorm geprofessionaliseerd. En kunnen we op deze manier nu heel goed uit de voeten.
Klop je zelf aan bij sponsors? Kloppen ze bij jou aan? Hoe werkt dat?
Ja, vaak is het echt nog wel zelf zoeken. ja, nu na Tokio was het wel iets makkelijker. De resultaten helpen natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is wel echt nog zelf op pad gaan om te kijken, ja, welke partijen je aan jezelf kan verbinden. Ja, hopelijk gaat het in de toekomst veranderen, dat er ook echt grote partijen op mij afstappen. Maar ja, weet je, uiteindelijk hebben we het nu heel goed en hoor je mij niet klagen.
Hoe belangrijk is het dat jongens als jij gewoon hun verhaal doen voor eventueel een inspiratiebron kunnen zijn voor jongeren met een visuele beperking of een lichamelijke beperking? Want jij vertelde net al, ja, toen jij naar die Paralympics keek in 2012, was jij ook meteen getriggerd.
Ja, nee, ik wil heel graag een inspiratie en motivatie zijn ook voor anderen. En ja, ik heb mijn eigen keynote. Daarin vertel ik ook echt mijn levensverhaal. Nou ja, van klein jongetje tot nu. Alles wat ik heb meegemaakt, de lessen die ik daaruit heb geleerd. Ja, en ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. En ik hoop dat ik mensen echt iets kan meegeven. En dat ze misschien soms anders gaan nadenken over dingen. En ik gun vooral andere mensen niet wat ik heb meegemaakt. En ja, dat hoop ik daar wel echt mee te bereiken door het vertellen van verhalen.
We gaan naar het volgende fragment.
Hey Tristan, hoe is het met jou? Allebei weer terug van trainingskamp. Dat was echt weer een mooie periode zo samen. Ik wil even laten weten dat ik echt super waardeer de momenten dat we samen zijn voor trainingskampen, wedstrijden. Ja, het is echt super gaaf om dat met jou te mogen beleven. En ja, ook super bedankt dat je altijd zo goed bent voor mij. Maar ja, ook vooral voor de anderen en vooral voor jezelf. Het is echt, denk ik, bijzonder wat voor grote sportman je bent. En je doet er zelf altijd een beetje laconiek onder. Maar het is wel echt bijzonder wat voor kerel jij bent, hoor. Ga zo door en hopelijk gaan we allebei mooie momenten beleven nog. Zie je later. Hoi.
We hoorden Martin van der Pol, net als jij Paralympisch wielrenner. Ben je zo laconiek over wat je allemaal gepresteerd hebt?
Poeh, ja, laconiek weet ik niet. Nou ja, ik ben gewoon Tristan. En het is natuurlijk prachtig wat ik allemaal bereikt heb of wat we samen hebben bereikt. Maar uiteindelijk wil ik gewoon vind ik de sport het allermooiste. En wat Martin ook zegt, ja, de vriendschap die we hebben en gewoon samen ergens naartoe leven. En weet je, dan is het ook gewoon leuk, toch? Om elkaar iets te gunnen en om gewoon lol te hebben en om elkaar te helpen. En ja, misschien is het ook nuchterheid. Of ja, weet je, ik vind de sport prachtig en ik vind de momenten prachtig. En als ik terugdenk aan Rio en Tokio, dat is kippenvel. En nou ja, met het hele team wat we daar bereiken, de rol die iedereen daarin heeft gespeeld, dat is schitterend. Maar uiteindelijk ja, gaat het ook gewoon weer over de toekomst en over nieuwe ambities en doelen. En ja, ja, dat is hoe heel veel sporters erin staan, denk ik. Maar ja, ik ben niet echt van het opscheppen of het nou ja, trots vind ik bijvoorbeeld ook wel echt een moeilijk woord. Dat leer ik wel steeds beter, dat ik trots mag zijn op mezelf. Maar ik weet nog heel goed dat ik een paar jaar geleden bij de psycholoog zat en dat ze vroeg, ben je wel eens trots? En dat ik niks zei, maar begon te huilen. Dat ik echt, ja, ben ik wel eens trots? En ja, ik durf nu wel te zeggen dat ik trots ben op mezelf. Alleen, ja, daar sta ik zeker niet mee te pronken of mee te koop.
Mm-hmm. Martin vertelde ook dat je ook voor hem klaarstaat. Op wat voor manier help jij hem?
Ja, waar ik kan. Ook door mezelf te zijn, denk ik. Dus gewoon ja, in gesprekken die we hebben of op trainingskampen of ja, samen op pad zijn en elkaar daarin ondersteunen. En ja, hoe ik omga met bepaalde dingen richting een wedstrijd of hoe ik ergens naartoe leef. Hoe het is om op de Spelen te staan of op een WK. Of ja, nou ja, daarin kan je elkaar helpen. En ja, de ervaring dus, dat. Ja, en ook gewoon door lol te hebben samen, dan help je elkaar ook. Ja. Nou ja, we zijn net allebei terug van Mallorca en hebben daar een ontzettend leuk kamp gehad. En we hebben heel veel gelachen en heel veel plezier gehad naast het fietsen. En ja, dat is ook heel veel. Dat geeft ook weer energie om uiteindelijk weer harder te gaan fietsen.
Ja. Wat zijn nou de doelen voor de komende periode?
Ja, het is alweer een heel belangrijk jaar eigenlijk.
Ja, Tokio, volgend jaar
ja, Tokio is voor mijn gevoel net geweest, maar ja, volgend jaar mogen we alweer. Ja, het WK in Glasgow, dat is wel echt het absolute hoofddoel. Dat is in augustus, het super WK. Dus het WK waar de wereldkampioenschappen voor alle wielerdisciplines worden georganiseerd. Denk ik een heel, heel mooi evenement om naar uit te kijken. Daar hebben we eigenlijk drie kansen. De achtervolging op de baan, tijdrit op de weg en de wegwedstrijd. Dus ja, daar moet het wel weer een beetje gebeuren ook voor de plaatsing. Dus punten verdienen voor Parijs volgend jaar. Daarnaast zijn we ook nieuwe avonturen begonnen op het gravel. Dus vorig jaar voor het eerst een gravelwedstrijd gereden. En dit jaar gaan we voor een maand naar Amerika voor Gravel Locos en Unbound. De twee van de grootste gravelwedstrijden ter wereld. Daarnaast is er ook nog een wereldbeker paracycling daar. Dus een mooie trip daar met veel mooie doelen. Dus we zijn ook wel echt grensverleggend bezig van hoe houden we onszelf scherp, nieuwe uitdagingen. Uiteindelijk is dus het hoofddoel Glasgow. En dan is dat weer het Paralympisch jaar. En daar gaan we denk ik ook echt met ambitie naartoe leven. In Tokio was het één keer goud, in Rio ook. En ik hoop wel met iets meer thuis te komen naar Parijs. Maar dat is de ambitie en op papier zou het kunnen. En we gaan daar alles aan doen. En uiteindelijk op de wedstrijddag zelf moeten we bij onze taken blijven en doen wat we moeten doen. En dan zien we na de tijd wel wat het resultaat is.
Dus je gaat voor die combi in ieder geval baan en weg proberen voor Olympisch Paralympisch goud te gaan.
Op papier hebben we drie kansen en zou het kunnen, drie keer. Maar het blijft sport en wat ik zeg, als onze taken uitvoeren en dan is het resultaat wat het is. En ik wil mezelf dan niks kunnen verwijten. En als het dan drie keer zilver is het heel erg balen. Of wat het ook maar mag zijn. Maar ik wil mezelf in ieder geval niks kunnen verwijten na de tijd. En dan moeten we tevreden zijn.
Gezien de wattages die jij trapt, zou je dan op de weg of op de baan ook in het... Stel, je zicht was goed geweest. Zou je dan ook staande kunnen houden in dat veld?
Nou ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk zeggen. Wielrennen is wel een meetbare sport met vermogens. Ik denk absoluut dat ik een goede renner was geweest. Er komt meer bij kijken dan alleen hard trappen. Dus je moet je ook kunnen manoeuvreren in een peloton. Op de goede plek zitten, lef hebben.
Of je fiets zo hard dat je ervoor gaat rijden.
ik denk dat ik niet zo'n type renner was geweest. Er komt gewoon meer bij kijken. En weet je, ik denk oprecht dat ik het zou kunnen. Alleen, daar gaan we nooit achter komen. Nee. En ik wil het natuurlijk heel graag weten. Alleen, daar kan ik niet meer wakker van liggen. Want dan maak ik het mezelf heel erg moeilijk.
Ja. Droom je er wel eens van dat er een dag is dat je... dat je weer zou kunnen zien. Dat er een uitvinding is waardoor jij een groot deel van je zicht terug zou kunnen krijgen.
Omdat het heel veel dingen dan makkelijker worden. Dan kan je gewoon in de auto stappen en ben ik straks in een half uurtje thuis. Want het lijkt me ook wel een beetje eng om nu... stel ik zie morgenochtend alles. Ik denk dat ik niet weet wat me overkomt. Dat ik in één keer zoveel prikkels heb en zoveel dingen zie waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Het lijkt me ook wel weer een beetje griezelig of zo. En ik red me nu gewoon heel erg goed. En ik doe allemaal leuke dingen en ik heb een geweldig leven. Ik kan doen wat ik het allermooiste vind en dat is elke dag bezig zijn met wielrennen. En natuurlijk zijn er dan dingen waar je tegenaan loopt en moeten we soms veel zelf doen. Maar uiteindelijk is het prachtig en is het echt een jongensdroom om nu elke dag voor de sport te leven. En leer ik heel veel en heb ik een hele mooie toekomst voor me. Dus het is ook weer niet dat het echt hoeft. Maar natuurlijk zou het soms makkelijk zijn om alles schoon te kunnen zien.
Ja. Nou, volg je ook nog een studie bedrijfseconomie?
Klopt.
Je bent 25. Hoe ziet de planning wat dat betreft eruit? Denk je al voorbij Parijs? Of moet Parijs een fantastisch einde van je carrière worden?
Nee, ik ben volgend jaar natuurlijk nog steeds best wel jong. Ik ben in Parijs 26. In principe kan ik gewoon nog een cyclus mee. En misschien ook nog wel twee cyclus. Twee keren na de Spelen nog. Eerlijk gezegd weet ik het nog niet. Ik heb alles bereikt wat er te bereiken valt. Wat er na Parijs gaat gebeuren, weet ik niet. Ik denk dat er nog heel veel ook in onze sport te bereiken valt. Er zijn ook heel veel andere leuke dingen. Ik vind heel veel dingen leuk. En dat is ook wel soms heel moeilijk. Ik vind sport geweldig. Dus de kans is gewoon heel groot dat ik doorga. Maar daar eigenlijk wil ik er nog niet over nadenken. Gewoon eerst Parijs. Daar hebben we heel veel hele grote ambities, grote doelen. En daarna is er gewoon weer een cyclus van 4 jaar. Dus hebben we gewoon weer 4 jaar de tijd om iets op te bouwen. Of door te bouwen. Dat zien we na Parijs.
In de studie?
Ja, nee, ja, dat is wel... Ik ben heel ambitieus begonnen. Toen kwam corona, het spelen een jaar uitgesteld. En heel veel thuis geweest. Dus weinig op reis. En toen ging het heel erg goed. En nu gaat het ook goed, hoor. Alleen ik merk wel dat ik nu meer de studiepunten bij elkaar aan het schrapen ben. Dan dat ik echt, zoals in het begin, reuzensprongen maakte. En dat is ook helemaal niet erg. Want sport staat op 1, studie staat verder achter. Niet eens op 2. Ja, weet je, ik vind het gewoon belangrijk om er iets naast te doen en mezelf door te ontwikkelen, ook voor na mijn sportcarrière. Want ik kan zeker niet tot mijn 70ste wielrennen. En ja, wat ik met mijn studie ga doen, weet ik ook niet. Maar ik ben ervan overtuigd, als ik ooit stop met sporten, dan kan ik mijn studie heel snel afgerond hebben. En dat is helemaal prima. Dus blijven schrapen de aankomende jaren.
Zullen we taart gaan eten?
Lekker.
Helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt voor de podcast, Tristan. Bedankt voor het delen van je indrukwekkende verhaal.
Geen dank.
Dit was Helder, de podcast. Bedankt voor het luisteren. Dit was Helder, de podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter en laat ons weten wat je van deze aflevering vond.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Univé, supporter van sport.